Gemeente, broeders en zusters, ik heb besloten om de serie preken uit het leven van Gideon af te ronden na de vakantieperiode. Daar is ook, zijn ook vragen over gesteld in die zin. Vandaar vanmorgen een geheel ander onderwerp voor de preek. Er is een studie bij deze preek waar verder wordt toegelicht wat ik in de 25 minuten onmogelijk allemaal over deze teksten kan zeggen. En als u niks te doen hebt in uw vakantie, het zijn twee A4'tjes, neemt u ze van harte mee. Het thema voor de preek van morgen is: wanneer komt Jezus terug? Wanneer komt Jezus terug? En ik lees met u uit Lucas 17 en 2 Petrus 3. En ik begin bij Lucas 17 vers 20. Toen de fariseeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun: de komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen. In de NBG staat: laat zich niet berekenen. En men kan niet zeggen: kijk, hier is het of daar is het. Maar weet wel, het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik. Tegen de leerlingen zei hij: er komt een tijd dat jullie ernaar zullen verlangen een van de dagen van de mensenzoon te zien, maar jullie zullen die dag niet meemaken. Dan zullen de mensen tegen jullie zeggen: kijk daar of kijk hier. Maar doe dat niet. Schenk er geen aandacht aan. Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van het ene einde naar het andere van de hemel flitst, zo zal de mensenzoon verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden. En zoals het eraan toeging in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de mensenzoon. Ze aten, ze dronken, ze huwden en ze werden uitgehuwelijkd tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en de vloed kwam en iedereen verzwolg. Of zoals het eraan toeging, zegt Jezus, in de dagen van Lot. Ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden. Maar op de dag waarop Lot wegtrok uit Sodom, regende het vuur en zwavel uit de hemel en kwamen allen om. Zo zal het ook gaan op de dag waarop de mensenzoon wordt geopenbaard. Wie op die dag op het dak van zijn huis is, moet niet naar beneden gaan om zijn bezittingen te gaan halen. En wie op het land is, moet niet naar huis terug willen gaan. Denk aan de vrouw van Lot. Wie probeert zijn leven veilig te stellen, zal het verliezen. Maar wie het verliest, zal het behouden. Ik zeg jullie, die nacht zullen er twee in één bed liggen. En de een zal worden meegenomen, de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan het malen zijn, zal de een worden meegenomen, de ander wordt achtergelaten. En zij vroegen hem: waar, Heer? En hij antwoordde: waar een kadaver is, daar zullen de gieren zich verzamelen. We gaan nu naar 2 Petrus 3. 2 Petrus 3. En ik lees vanaf vers 3. Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen, die hun eigen begeerte volgen en smalend vragen: waar blijft hij nu? Hij had het toch beloofd om te komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog zoals het was sinds het begin van de schepping. Ze gaan er dan willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is geweest en een aarde die door Gods woord gevormd was uit water en door middel van water, en dat de toenmalige wereld vergaan is toen ze door het water werd overspoeld. Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde woord bewaard om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, om te worden prijsgegeven aan het vuur. Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters. Voor de Heer is één dag als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan. De elementen gaan in vlammen op. De aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is, komt aan het licht. En als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven, u die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt. Die dag gaan de hemelsferen in vlammen op en de elementen vatten vlam en smelten weg. Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Tot zover Gods woord. Broeders en zusters, jonge mensen en vrienden, het door ons gelezen Bijbelgedeelte in Lucas 17 is uit een periode in het leven van de Heer Jezus waarop hij meer en meer door de godsdienstige leiders van zijn volk beschuldigd en verworpen wordt. En hij maakt dan nu in deze tijd die we gelezen hebben in Lucas 17, hij maakt dan zijn laatste reis naar Jeruzalem en geeft ondertussen zijn discipelen onderwijs over allerlei praktische zaken, over het gebed, over wat het koninkrijk van God nu is en in dit geval dus over de komst van het koninkrijk van God. Waarbij het steeds duidelijker wordt dat Jezus profeteert over zijn eigen wederkomst. De aanleiding tot het zo opeens over de komst van het Godsrijk te gaan praten is gelegen in een kort gesprek met de fariseeën. Aan de ene kant lijkt dat wel begrijpelijk dat ze hem daarnaar vragen, want Jezus preekte voortdurend over het koninkrijk van God. Koninkrijk van zijn vader. In de gelijkenissen gaat het erover en als Jezus wonderen deed en tekenen verrichtte, als hij mensen geneest, dan legt hij uit dat dat de tekenen zijn van dat Godsrijk dat komt. Zijn voorloper, Johannes de Doper, was ermee begonnen toen hij alsmaar preekte over vergeving van zonden. Hij was daar in de Jordaan, in de buurt van de Jordaan, en hij preekte voortdurend over vergeving van zonden, omdat het Rijk van God nabijgekomen is, preekte Johannes. Johannes riep de mensen op tot bekering vanwege dat er aankomende Rijk. Die twee hebben met elkaar te maken. Bekering en dat Rijk dat komt. En in deze geest van Johannes gaat Jezus verder met preken. Lucas heeft in zijn boek laten zien dat de meeste fariseeën, die ook die preken van Johannes gehoord hebben, zich niet lieten dopen door Johannes. Ze hebben zich niet gewonnen gegeven aan deze heraut van het komende hemelrijk. En als Jezus nu die boodschap over het koninkrijk van God in zijn preken verder voortzet en verdiept, dan wordt het hen te gortig. En dan komen zij met kritische vragen. Waar blijft nu dat Godsrijk, waar Johannes al wat hij heeft aangekondigd en waarvan het wel lijkt alsof u daar alles van weet? Als u het zo leest in Lucas 17, dan haal je dat er niet 1, 2, 3 uit, maar als je de andere woorden van de fariseeën aan Jezus erbij betrekt, ervoor en daarna, dan kom je erachter dat dit de toonhoogte is van deze vraag. Niet zozeer gaat het hen uit oprechte belangstelling, wanneer gaat dat Rijk nu komen, maar eerder spottend, zoals Petrus het ook in zijn brief later verwoordde, wat wij ook samen met elkaar gelezen hebben. Broeders en zusters, jonge mensen, het zijn de bekende vragen die ook nog vandaag de dag onder ons leven. Jullie christenen praten er nou al jaren over, al eeuwen over, dat Jezus terugkomt en alles blijft zoals het is. Hoe zit dat nou? Waarom merken wij er nou niks van? Terwijl jullie christenen er altijd maar over praten, vooral die Maranatha mensen. In de wereld is er toch niks van te zien. Het zijn ook de woorden die wij in onze tijd kunnen vernemen. En daar gaat Jezus nu op in. En dan is de teneur van zijn antwoord: je moet je niet verkijken. Dat Godsrijk komt namelijk onopvallend. Het komt ongemerkt dichterbij. Op de vraag naar het wanneer antwoordt Jezus helder dat het komen niet te berekenen is. Als hij eerder gesproken heeft over de tekenen die aangeven dat dat rijk eraan komt, die erop wijzen dat dat rijk eraan komt, dan ging het hem ook niet om het berekenen van een datum, maar het gaat erom dat de mensen die dat horen er rekening mee houden. Het gaat de Heer Jezus erom dat wij ons leven zo inrichten dat we door zijn komst niet overvallen worden. En dan zegt hij ook vaak, als hij over deze dingen preekt, wees waakzaam, wees wakker. Dat het ons niet onverwacht gebeurt. Ook in onze tijd zijn er mensen die ondanks deze woorden van de Heer Jezus, dat je het niet berekenen kunt, mensen die voortdurend aan het rekenen slaan. Er wordt dan gegoocheld met jubeljaren en schema's. En allerlei getallen worden uit de Bijbel gehaald, die dan weer verbonden worden met gebeurtenissen in onze huidige geschiedenis. En uiteindelijk rolt er dan een getal uit. Wat zeg ik? Rollen er voortdurend getallen uit. En zo gaat dat ondanks de heldere woorden van Jezus, dat dit niet kan, zo gaat dit nou gewoon al eeuwen door. Wij mensen hebben iets in ons dat we het vast willen stellen. Maar de boodschap van Jezus is een totaal andere. Rond de millenniumwisseling, toen we overgingen van 99 naar 2000, toen nam het aantal voorspellingen kwadratisch toe. En dat terwijl Jezus elders toch zegt dat zelfs hij het niet weet. En hij zegt alleen de Vader, God de Vader, weet van die dag en van die uren. Duidelijk is wel dit, dat het rijk van God niet zo komt dat het te berekenen is. Nou zou iemand kunnen vragen, wat is dat dan, het koninkrijk van God? De allereenvoudigste en daarmee direct, meest directe antwoord is, het koninkrijk van God is dat rijk waar God koning is. Maar dan moet je niet direct denken aan een rijk met grenzen. Dat zijn wij gewend. Een koning is begrensd in zijn rijk. Maar deze koning is onbegrensd in zijn rijk. Is het rijk waar God koning is. In de persoon van Jezus zelf is dat rijk op aarde gekomen. Onder ons gekomen. Zo zegt Jezus het ook. Hij zegt dat koninkrijk, dat is binnen uw bereik. Het is nabij. En elders zegt hij, het is nabij in mij. Maar daaraan leefden de fariseeën, net zoals veel mensen in onze tijd, volstrekt voorbij. En dat kan blijkbaar. Dat de naderende komst van het Godsrijk voor velen onopgemerkt blijft. Jezus, de mensenzoon, stond voor hen, maar zij erkennen en daarom herkennen hem niet. Weet u, broeders en zusters, zo is het nog net zo vandaag de dag. Door een verkeerde houding ten opzichte van de persoon Jezus Christus, hebben de mensen de komst van het koninkrijk niet door. En vragen spottend of er nog wat van komt. En dat heeft alles te maken met hoe je over Jezus denkt. Wie Jezus voor je is. Het is, zegt Jezus dan, als in de dagen van Noach en Lot. Er is wel gepreekt. Er is gewaarschuwd. Maar de mensen zijn zo met zichzelf en met hun eigen dingen bezig, dat ze er totaal geen oog voor hebben dat er een andere werkelijkheid gaat komen. De preken van Jezus. Zijn wonderen, zijn tekenen. Die waren toch duidelijk genoeg? Nou, blijkbaar niet voor iemand die niet horen wil. Of voor iemand die niet zien wil. En juist ook in onze tijd leven veel mensen met een houding van een huiveringwekkende oppervlakkigheid. En dat is een geweldig gevaar om een goede blik op Jezus te hebben. Te leven met een geweldige oppervlakkigheid en zorgeloosheid. Het zal vast wel zo'n vaart niet lopen, zeggen de mensen dan. Het gaat al eeuwen door. Het is toch al even zo, mijn vader is ook al overleden, mijn opa. Je kunt in de geschiedenis kijken, 10 geslachten terug. Alsmaar komt Jezus niet. Het is al eeuwen zo. Wel, die gedachte, die houding is er een van zorgeloosheid. De massa in ons land, in onze tijd, broeders en zusters, en daar maak ik mij werkelijk zorgen over. De massa mensen in Nederland, laat ik het over ons eigen land hebben, die wordt in slaap gesust door talponische verstrooiing. Nou, heb je talpa 1 gehad? Dat was niks. Ik weet niet eens wat is. Maar ik hoor af en toe een onzin over de radio en dan hoor ik erachter en over de tele. Dan denk je, talpa, jongens, wat een gedoe is dit? Nou krijg je ook nog een talpa 2. Het is ongelooflijk, we gaan gewoon door. De dwaasheid die je af en toe ziet en hoort, het is onvoorstelbaar. Het lijkt wel of het in het leven nergens meer over gaat. Precies zoals Jezus hier zegt. Eten en drinken, kopen en verkopen. Dat is het enige waar we over praten. Groter auto, groter huis, groter dit, groter dat. Meer vakantie, meer zus, meer zo. En we zijn een beetje het rijkste land van de wereld. Onvoorstelbaar waar wij in ons land mee bezig zijn. Zo was het ook in de dagen van Noach en Lot, zegt Jezus. Maar plotseling was daar het oordeel. Vreemd. Vreemd. Zo onopgemerkt als de nadering van Jezus' wederkomst is, zo alles overweldigend is zijn komst. Wanneer de dag van de Zoon des Mensen, de wederkomst van Jezus Christus, daar is, dan heeft niemand meer een aanwijzing nodig. En dan heeft niemand meer vragen over waar of wanneer dat rijk komt. Het zal in één keer wereldwijd bekend zijn. Zoals de bliksem in één flits opeens alles van de ene horizon tot de andere in het licht zet. Zo zal het met de wederkomst van Jezus zijn. Een alles overweldigende mondiale en alles doordringende werkelijkheid. Dan zal de kracht van Jezus over de aarde komen. En dat zal door elk mens en dier, door alles worden opgemerkt. Maar, zegt Jezus dan tegen zijn discipelen, met wie hij daar zo ernstig over spreekt, zo ver is het nu nog niet. En dan spreekt hij over zijn lijden en over zijn verworpen worden. Later zal verworpen worden door zijn eigen geslacht. Later zal hij spreken over het zitten van de Zoon des Mensen aan de rechterhand van de macht van God. Maar voor ons is dat allemaal nog verborgen. Broeders en zusters en jonge mensen, wat leert nou dit antwoord van Jezus ons? Jezus zegt, zover is het nog niet. Er is eerst een zaak van lijden en ik moet nog overgeleverd worden. Zou het kunnen zijn dat zij die van Jezus zijn, ook zo'n weg hebben te gaan? Er is nog veel voor ons verborgen, broeders en zusters. Maar wat leren deze woorden van Jezus ons? Gelooft u, dat is mijn eerste vraag, om het antwoord te krijgen, wat leert het ons? Gelooft u dat de Heer Jezus Christus, en erkent u dat Hij de weg is naar dat Godsrijk? Jezus zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid over dat Godsrijk en ik ben het leven van dat Godsrijk. Gelooft u dat? Dus geeft u in uw hart antwoord. Wij die leven tussen hemelvaart en wederkomst, wij zullen door geloof alleen onze weg moeten vervolgen. Ook in tijden van moeite en van verdriet en strijd, ook met ons niet begrijpen, met alles wat verborgen is, ook met de schreeuw van ons hart dat we zo graag gehad hadden, dat Jezus nu eens die hele zaak duidelijk maakt door nu te komen, nu wij dit willen. Met ons verlangen dat Jezus in zijn glorie terugkomt. Wij zullen ons instellen op het volgen van een Messias die er zo onopvallend aankomt dat er massaal aan hem voorbijgeleefd wordt. En daarom worden wij als christelijke gemeente in het eind van de tijden een minderheid. Daarom, zegt Jezus, zal ik nog geloof vinden op aarde. Hoe is het met ons? Ons leven gaat toch ook, zusters en broeders, niet op in getingeltangel? Het zijn allemaal goede dingen die daar genoemd worden. Eten en drinken, kopen en verkopen. De zonden van Sodom en Gomorra worden niet eens genoemd. Als u daar verder over wil lezen, neemt u dan mijn studies mee, want daar schrijf ik er verder en breder over. Maar het zou toch verschrikkelijk zijn als u en mijn leven opgaat in alleen deze dingen. Als er geen dieper leven meer in ons is. Als we alleen maar leven voor de buitenkant. Voor het aardse. Het wereldse. Wij worden vandaag door deze woorden van Jezus opgeroepen om te leven met het oog op de toekomst. Onze toekomst, zijn toekomst. We worden opgeroepen te leven met het perspectief op zijn wederkomst. Dat dat niet is dat we ergens nog wel ook in de Bijbel hebben staan. Maar dat dat iets is, het leven met de gedachte van de wederkomst, dat dat iets is wat ons huidige leven bepaalt in wat we ook doen. Wanneer de wederkomst van Jezus ook zal zijn, de beslissing over onze toekomst dan valt daar waar nu ons hart ligt. Wie Jezus Christus verwachten, putten nieuwe kracht, zegt de Bijbel. Die zullen, als hij komt, niet aan zichzelf overgelaten of achtergelaten worden. Nee, Jezus zegt, die worden in genade aangenomen, meegenomen in die grote beweging als onze Heer en Heiland op aarde terugkomt. Wie Christus verwachten, zusters en broeders, vriend, vriendin, jonge meisje, wie Christus verwacht, komt thuis. Amen.